Zaterdag 17 mei. Bij het opstaan lijkt het gebrom van de scheepsmotoren monotoner en doffer. We zitten in breder en in dieper water. Door de patrijspoort zie ik alleen de deining van de zee, geen land. Alleen water en grijze lucht, geen andere schepen. Of toch, heel in de verte schuift de blauwe streep van een containerschip op gelijke hoogte mee. Even later verdwijnt het achter de horizon en zijn we weer alleen. We hebben de straat van Dover verlaten en we varen nu door het kanaal. Waarschijnlijk ergens tussen Brighton en Dieppe. Het schip deint lichtjes op en neer en ik moet me vasthouden bij het aan- en uitkleden. Als ik even later de ijzeren deur van het trappenhuis opentrek, word ik bijna weggeblazen door een strakke, ijskoude wind. Tijdens de klim naar het hoogste dek klem ik me vast aan de reling en eenmaal boven ben ik klaarwekker. Van op het hoogste dek kan je de stuurhut binnenkijken. De chief officer, ik herken nu zwart t-shirt, leunt op zijn gemak over een kaart en kijkt niet eens waarheen we varen. Links en rechts lichten schermen van computers en radars op. Even later kuiert hij weg om thee te schenken en na een halve blik op de schermpjes gaat hij weer boven zijn zeekaart hangen. Het interesseert hem totaal niet waar we heen varen. Ik krijg een raar gevoel in mijn maag. Dit schip vaart vanzelf op automatische piloot tegen 15 knopen per uur. Altijd maar rechtdoor en niemand hoeft een vinger uit te steken. Volgende mijlpaal van de dag, het ontbijt. Het is lekker warm in de mes, die veel weg heeft van een ziekenhuiskantine uit de jaren 70, met linoleum en tafelkleedjes in toilet-ciré. Met kok Ramon heb ik al eerder kennis gemaakt. Ramon is een klein gebouwde, goedlachse Filipijn met een gek wit mutsje. Hij staat geen seconde stil. Ik schiet direct goed met hem op. Zijn Engels is karig, hij kan de R niet uitspreken en pas na 3 keer herhalen begrijp ik dat er spiegeleieren op het menu staan. Het ontbijt zal deze week amper veranderen. Eieren in elke gedaante, Poolse worst in elke gedaante, kaas uit de ijskast, wit of Pools brood, fruitsap en koffie of thee. Op tafel staat een houten bak met potten, hete rode jus, mosterd, zoetzure saus, Poolse augurken enzovoort. Terwijl ik mijn laatste beet naar binnen werk, betreedt een reus van bijna 2 meter in zwart linnen broek en zwart t-shirt op blote voeten de mes. Zijn gelaat is bleek als van iemand die zelden daglicht ziet. Zijn handen hangen losjes naast zijn grote lijf. Hij lijkt niet te stappen, maar te glijden. En zijn blik gaat langs mij heen zonder iets te zien. Hij straalt iets uit dat een sterk innerlijk leven doet vermoeden. Iets wat we gewoonlijk als zen omschrijven. Het is de meest raadselachtige figuur die ik aan boord zal ontmoeten. Ik weet niet wie hij is. Ik noem hem de monnik. Onderdanig zet Ramon hem spiegeleieren en een dikke worst voor. De monnik schuift het in recordtijd naar binnen met Pools brood, knikt dan toch eens in mijn richting en hij is weg. Ik vraag aan Ramon wie hij is. De chief engineer, de chef machinist blijkt. Na de kapitein de belangrijkste man aan boord. Hij komt uit Litouwen, het door Rusland omsingelde staatje aan de Baltische Zee. Ik voel dat ik Ramon geen vragen moet stellen over de monnik. Ik krijg trouwens geen kans. Ramon stelt voor om straks van zijn gemberthee te komen proeven. Ik mag kiezen, met of zonder look. Op dit uur in de morgen zeg ik toch maar zonder look. Hij schudt het hoofd, ik weet echt niet wat goed voor me is. Maar kom, zegt Ramon, gember alleen is ook uitstekend voor een bloedpessel. Wat blief, weer herhalen. Oh, bloeddruk, ja. En voor de spijsvertering. Zijn blik vertelt me dat ik het nodig zal hebben deze week. Terug in mijn cabine probeer ik wat te lezen, gewicht door de zalige deining en doordrongen van motorengebrom. Na 3 regels val ik in een heerlijke slaap. Een uur later word ik wakker, net op tijd voor de tea time met Ramon. In de kombuis neem ik een slok gemberthee en mijn haren komen recht overeind. Hot, vraagt Ramon. Yes, Ramon, very, very hot. Vanmiddag krijg ik weer zo'n dosis. En vanavond ook. Ik word nog kerngezond. Bericht van de kapitein. Ik word op de brug verwacht voor een rondleiding die in het reispakket zit. De kapitein is een kortgeblokte en kort aangebonden est in een geruit hemd. Zijn naam verneem ik niet. Hij is gewoon de captain. Hij ziet al aan mijn gezicht dat techniek niet mijn ding is. En hij is niet van plan er veel woorden aan vuil te maken. blijkt dat één man op de brug volstaat en de koers automatisch wordt ingesteld en gevolgd via computer en dubbele en driedubbele radars. Slechts sporadisch is de tussenkomst van een menselijk oog of hand vereist. De drill op de brug is 4 uur op en 4 uur af, verdeeld tussen de kapitein en 2 officieren. Ik verneem dat we 369 containers van 40 voet aan boord hebben en dat we eerst Dublin aandoen en niet Cork. Als ik met het oog op een uitstapje aan wel vraag hoe lang het laden en lossen gaat duren, antwoordt de kapitein: no idea. Alleen al de gedachte aan Dublin staat hem tegen. In Ierland is niks zeker, gromt hij. Hoe komt dat? No idea. Uiteindelijk haalt hij zijn schouders op en hij zucht: Ieren. Met Ieren weet je nooit. Ik krijg een warm gevoel van erkenning. Het is dezelfde blik, dezelfde zucht als van mijn vrienden, als die mij thuis komen bezoeken in Wallonië en ze niks begrijpen van de plaatselijke gang van zaken. Walen, meneer, walen. De zee is eindeloos grijs. Het water lost zich op in een lucht die al even grijs is en zo valt de horizon weg. Het is één grote, deugddoende ruimte vol koude, zuivere lucht. Overal ter wereld is grijs vervelend, behalve op zee. Ik adem en geniet. Even later zit ik alleen voor de lunch. Ik kijk in de soepketel en ik zie mezelf weerspiegeld in dikke vet ogen. Veiligheidshalve schep ik enkel bovenaan. De soep is rood. Met een paar sneden Pools brood lepel ik alles naar binnen. Het smaakt zo heerlijk dat ik nog een portie neem. Zonder de bodem om te woelen, want die wil ik echt niet zien. Na het middagmaal nog even 5 dekken klimmen naar de brug. Naar het buitendek, want de kapitein heeft het duidelijk gemaakt, 1 bezoek en niet meer. Het schip vaart weer vanzelf, tegen 17 knopen. Ergens rechts ligt het eiland White, aan de Franse overkant Le Havre. Ik kijk rond. De zee blijft eindeloos grijs, met die massieve aanwezigheid die alleen de natuur kan oproepen. En daarna merk ik iets wat me gisteren al was opgevallen. De kapitein staat geen seconde stil. Gedurende heel zijn wacht doet deze gesloten brompot niks anders dan met grote passen heen en weer marcheren. Verbergt hij een stappenteller in zijn zak? Heeft hij spataderen? Ik weet het niet. Hopelijk eet ik vanavond niet alleen, dan kan ik het iemand vragen. Ik trek mijn gordijn dicht en ik besef steeds meer dat deze kajuit mijn kokon wordt. Hoe wijdser de zee en hoe hoger de lucht, hoe veiliger en intiemer deze hut aanvoelt. En daarmee herhaal ik een ritueel dat al eeuwen de mens markeert. Het zoeken naar geborgenheid, in steeds andere variaties op de absolute warmte van de baarmoeder. In deze kajuit koester ik de illusie dat ik veilig ben tegen de immense natuur hierbuiten. Ik word gedeind als in een wieg en alleen het leeslampje brandt. Zo sukkel ik weer in slaap. En als ik wakker word, is het bijna 3 uur. Mijn leven krijgt stilaan een ander ritme. Ik begin te begrijpen dat mijn lichaam de tijd terugneemt waarop het recht heeft. Het is een inhaalbeweging die me met de dag rustiger en fitter maakt. Ik dank dit schip omdat het me elke afleiding ontzegt. Geen fitnessroom, geen sauna, geen bar, geen muziek, geen drank, geen medepassagiers, niks. Alleen aan tijd is geen gebrek. Het is precies wat ik nodig had. Thuis heb ik uit een oude atlas een zeekaart van Engeland en Ierland gescheurd. Ik hang ze onder het enige rekje boven mijn tafel. Op slag wordt de kajuit gezelliger. Maar het blijft bizar. Terwijl Spreetje op haar smartphone tot in detail de koers van de elpveder kan volgen, weet ik, die er nota bene op zit, op geen 100 mijl na waar we ons bevinden. Ik schat nu ergens tussen Portland en Cherbourg. Ik zet een kruisje op de kaart en noteer 16 uur. Tijdens het avondeten stel ik de vraag over de marcherende kapitein aan zwart t-shirt, de Russische chief officer die Ilya blijkt te heten en niet van de kwaadste is. Met mijn stappenteller zit ik er niet ver naast. Bewegen is voor de officieren van de elpveder een echte obsessie. Je kan wel op en neer de trappen naar de verschillende dekken, maar rond de boeg joggen, zoals op grotere schepen, is te riskant wegens de containers. Dus mocht dit op dit schip ooit een vierkante meter bijkomen, er zou direct een loopband staan. Geen wonder dat officieren in hun vrije tijd te voet naar Dublin of naar Cork willen. Ze kijken er echt naar uit om die 10 kilometer heen en weer te lopen, de kapitein op kop. Als de chief officer weg is, vertelt Ramon dat hij al een paar weken probeert aan wal een tweedehands fiets te kopen, om sneller heen en weer naar de stad te kunnen. Maar elke keer mislukt zijn plan door gebrek aan tijd. Hij raakt gewoonweg niet tot bij een winkel of een pennyzaak. Zondag probeer ik het weer eens, bromt hij, en hij kijkt naar de punt van zijn schoenen. Hij gelooft er niet echt in. Elke minuut van de dag wordt beslag gelegd op deze kleine Filipijn. Het is zijn lot, zie je hem denken. Eerder ontmoette ik beneden deks Ray Mark, een Filipijnse ordinary sailor, de laagste rang van matroos. Hij is de laatste week maar 1 keer van boord geraakt. Ik geloof het eerst maar half. 1 keer in een half jaar. Maar het is zo. En nee, niet in Antwerpen. Daar ligt de containerkade 15 kilometer buiten de stad en kost een taxi €50. Wel in Cork, yes sir, om telefoonkaarten te kopen. Telefoneren is voor Filipijnen wat kilometers zijn voor officieren. Een obsessie. Vanaf de seconde dat er netwerk is, zie je ze her en der naar familie bellen. Waarom Filipijnse matrozen zo moeilijk van boord raken is simpel. Time is money. Amper aan een kade wordt het schip continu gelost en geladen en voor het los en vastmaken van de container zijn de Filipijnen onmisbaar. Of beter, niemand wil voor $1,280 per maand, zeg maar €1,000, aan deze levensgevaarlijke job beginnen. Toch heeft Ray Mark een prachtige glimlach. Hij zal met kerstmis thuis zijn in Manila. Daarvoor heeft hij 2 maanden bijgetekend, bovenop een contract van 9 maanden. Gaat hij in Dublin van boord kunnen? No. Een brede grijns, hij gaat het zelfs niet proberen. Hoe houden deze kleine kerels het in godsnaam vol? En hoe slagen ze erin om te blijven glimlachen en onderling pret te maken? Misschien vind je daarom overal ter zee, op de laagste dekken, alleen maar Filipijnen. Niet omdat ze van nature onderdanig zijn, maar omdat een rijk innerlijk leven hen boven deze dagelijkse ellende tilt. Ik weet het, dat is de romantische visie. Maar het argument dat ze op deze manier 10 keer meer geld verdienen als thuis, lijkt me evenmin toereikend. Na elk gesprek met de lagere matroos groeit mijn respect, en dat zal zo blijven. Ik hoor dat we rond 22 uur Land's End zullen ronden, het uiterste westelijke puntje van Engeland, het uiteinde van Cornwall. Op dat uur sta ik paraat op het hoogste dek. Het is nog licht, maar Land's End is niet te zien. Het ligt ergens achter de mistige horizon. Toch is dit een beetje een plechtig moment, want we zwenken nu naar de Keltische Zee in rechte lijn noordwaarts richting Dublin. Ik blijf op het dek tot de grijze nacht valt. Er staat geen ster, geen maan, er is volstrekt niets. Alleen onze nachtlichten en het fluorescerende kielspoor achter het schip.